Ik had een heel erg vol hoofd deze week. Nou heb ik dat wel vaker, dus dat is op zich niet heel bijzonder. En ik had heel veel dingen die ik met jullie wilde delen. Heel veel bijbelgedeelten die in mijn hoofd opkwamen en waarvan ik dacht, ja, die gaan wel over onze situatie. Die gaan over verlangen, over verdriet, over boosheid, over familie zijn, over wat zorg voor elkaar is, wat pastorale zorg voor elkaar is. Ik denk aan Hans die we vandaag gaan zegenen. En ik vond het heel moeilijk om een keuze te maken. En op een gegeven moment dacht ik, misschien hoef ik ook geen keuze te maken. En misschien zal ik gewoon in een tochtje langs verschillende bijbelteksten je meenemen in het proces waar ik van de week in zat. En dan heb ik het over vanaf maandag, zeg maar, toen de nieuwe maatregelen kwamen. En misschien herken je er wel wat in het proces waar ik doorheen ben gegaan. Misschien is dat ook wel jouw proces, of is het ten dele nog jouw proces. En dan hoop ik en bid ik dat je van de, misschien wel de boosheid en het verdriet en het gemis, dat je om kunt gaan in hoop en in nieuw perspectief. Dat is wat mij gelukkig overkwam en ik gun dat iedereen. Wat gaan we doen? Een aantal bijbelgedeelten, daar ga ik kort doorheen. En zo wil ik je meenemen in dat proces. Ik noem ze steeds, ze komen ook in beeld. Dus je kunt ze nazoeken of meelezen. Nou, het begon ermee dat ik maandag heel erg boos was. Ik was boos op minister Grapperhaus en de commissie van de kerkvertegenwoordigers. Ik was boos op Arjen Lubach, omdat ik denk, joh, word nou eens een keer volwassen en deal er nou eens mee met je verleden. En stop nou eens met het bashen van kerken. Ik was boos om het gemak waarmee mensen in Staphorst werden weggezet. En ja, ik was eigenlijk vooral gewoon heel boos en gefrustreerd over alles wat er gezegd en geroeptoeterd werd op allerlei media. En dat zakte niet heel makkelijk, moet ik zeggen, die boosheid. En dat zit er ook in dat ik denk, ja, we hebben zo ons best gedaan. Als je weet dat wat er hier alleen al in deze kerk is gedaan aan, als je het kunt zien aan de opstelling van de stoelen en de looproutes en de stewards die er zijn en de installatie die opgehangen is om de lucht te verversen en het hele systeem van reserveringen. En als je ziet hoeveel tijd daarin is gaan zitten, ik was zo gefrustreerd en boos over. Ik dacht, joh, bekijk het allemaal met je maatregelen en wat is dit voor onzin? Dus het was vooral heel erg primair. Nou, dan mag dat volgens mij volgens de Bijbel. Als je maar niet die boosheid gaat bewaren tot de volgende dag, dan kom je in de problemen. En later dacht ik, ja, maar wacht even. God zegt ook iets in de Bijbel over die overheid. En dat is het eerste gedeelte wat ik met jullie wil lezen. Dat vind je in 1 Petrus 2. En daar zegt deze volgeling van Jezus iets over de overheid. 1 Petrus 2 vers 12 tot en met 17. Doe goede dingen en laat de ongelovigen zien dat jullie je goed gedragen. Dan zullen de ongelovigen niet langer slecht over jullie spreken. Misschien veranderen ze zelfs hun eigen leven. Dan zullen ook zij God eren als hij komt rechtspreken over de wereld. Accepteer de overheid die door mensen aangesteld is. Dat is wat de Heer van je vraagt. Luister naar de keizer, want hij heeft de hoogste macht. Luister ook naar de provinciebestuurders. Het is hun taak om misdadigers te straffen en mensen die het goede doen te belonen. Jullie zijn bevrijd van jullie vroegere leven, maar die vrijheid is geen excuus om je slecht te gedragen. Nu zijn jullie dienaren van God en hij wil dat jullie goede dingen doen. Misschien stoppen de ongelovigen dan met het vertellen van onzin over jullie. Heb dus respect voor alle mensen, houd van de andere christenen, leef zoals God het wil en eer de keizer. En ik dacht, ja, dat is het. En sowieso ben ik heel erg dankbaar voor ons land en voor onze regering. Als ik kijk naar zoveel landen in de wereld waar je alleen al voor het hebben van een mening opgepakt kan worden. En als ik kijk naar hoeveel controlemechanismen er zijn in ons politieke bestel. Dan denk ik, tel je zegeningen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb mijn zegeningen geteld voor deze overheid, voor dit land, voor ons bestel. En gedacht, ja, we hebben het gewoon hartstikke goed. En nee, je bent het niet altijd eens met alle maatregelen. Maar dat hoeft ook niet. Want hier zitten mannen en vrouwen die naar hun beste weten, daar ben ik van overtuigd, ons proberen te leiden. En toen dacht ik, ja, als Petrus dat zo zegt namens God over dat goede voorbeeld geven. Ik denk, waarin worden wij dan bekend? Als mensen die alleen maar protesteren en die ons grondrecht opeisen? Of zullen we bekend staan als mensen die bereid zijn om een extra stap te gaan? Om te zeggen, oké, wij zijn solidair. En misschien zijn we het niet eens, maar we zijn solidair en we We willen geen haard van besmettingen zijn. We willen het goede voorbeeld geven vanuit barmhartigheid en naastenliefde. En dat hielp in ieder geval om mijn boosheid weg te krijgen. Maar wat ik nog wel had, was het verdriet en het gemis. Ik zei vlak voor de dienst, dat hebben mensen thuis niet gehoord, tegen de mensen die hier zitten, van ja, ik vind het zo fijn om gewoon mensen te zien en te ontmoeten. Hier in de kerk. Maar ik mis het wel heel erg om te zien dat het hier gewoon vol zit en dat alle zalen uitpuilen met kinderen en dat we gewoon lekker hard kunnen zingen, ongegeneerd. En ja, ik mis het en het doet me verdriet, omdat ik denk, ja, wanneer mag dat weer, weet je wel? Dus dat gevoel, dat bleef ook wel hangen van wanneer kunnen we weer gewoon echt kerk zijn zoals we dat zo graag waren. En toen dacht ik aan twee psalmen. De eerste is psalm 42. Daar staat zo'n heel treffend vers in. Lang geleden liep ik mee met iedereen op weg naar de tempel van God. We juichten en we zongen. We vierden allemaal feest. Daar denk ik aan terug. Daar verlang ik naar. En een andere psalm, psalm 84, vers 2 en 3. Ik houd van uw huis, machtige Heer. Ik verlang naar uw tempel, levende God. Met heel mijn hart wil ik bij u zijn. Nou, iets van dat, hè, van dat verlangen om elkaar te ontmoeten en om gewoon mensen van vlees en bloed ook te kunnen omhelzen, te kunnen bemoedigen. Ik denk dat ik daar vast niet de enige in ben. Ik zie het hier bij deze psalmdichter en het is iets van alle tijden. En het is goed om dat verdriet en dat gemis niet te overschreeuwen of weg te drukken. Dat is sowieso nooit verstandig met verdriet en gemis. Maar om ermee naar God te gaan. En dat is ook wat ik gedaan heb. En dan relativeert het ook wel weer. Hè? Als ik denk aan Nairobi, waar ik zelf twee keer geweest ben. En ik haal me de situatie daar voor de geest. En ik weet van mijn collega nu hoe het daar is. We hebben regelmatig even een videobelletje met elkaar. Dan denk ik, ja joh, wat hebben we het gewoon hartstikke goed hier. Als ik denk aan Oekraïne, waar ik ook een keer geweest ben. En ik bedenk hoe het daar nu en straks moet zijn als de kou daar weer in gaat treden. En als ik denk aan die overvolle vluchtelingenkampen. Als ik denk aan overheden die, nou, laat ik zo zeggen, niet zozeer het belang van hun mensen dienen als wel van zichzelf. Dan denk ik, wat hebben we het nog ontzettend goed. Dus die relativering helpt mij ook wel weer. Maar toch, wat me denk ik het meeste helpt, en dat vond ik in 1 Petrus 5 vers 7. Dat is dat ik ermee naar God ga. En waar Petrus zegt, vertrouw op hem als het leven zwaar is, want hij zal voor je zorgen. Een oudere vertaling die zei, wentel je zorgen op hem. Nou, dat is wat je mag doen. Overschreeuw het niet, druk het niet weg, maar wentel dat op God. Vertrouw het aan God toe. En reken erop dat hij er wat mee doet. Want ik kan me goed voorstellen dat je op dit moment denkt, ja, wat staat ons nog allemaal te wachten? Gaan we weer in lockdown? En wat gaat er met mijn baan gebeuren? En ga ik straks besmet raken misschien? En wat gebeurt er dan? Dus er is gewoon heel veel angst en zorg. En we weten niet wanneer het voorbij zal gaan. We hebben geen idee. Alleen God weet het. En er zijn een paar mensen die denken dat ze het weten. Maar wij weten het niet. Wentel je zorg op God en hij zorgt voor je. Maar hoe vind ik nou hoop? En hoe kan ik nou een moment krijgen dat ik de knop om kan zetten? Dan neem ik je mee naar Jeremia 29. Nou, het is echt even gewoon een journey door de Bijbel vanmorgen. En daar lees ik vers 4 tot en met 7 en vers 11. Luister, Judeërs in Babel, dit zegt de machtige Heer, de God van Israël. Ik heb jullie als gevangenen naar Babel laten brengen. Ik wil dat jullie daar huizen bouwen om in te wonen. En dat jullie daar het land gaan bewerken, zodat jullie van de opbrengst kunnen leven. Ik wil dat jullie trouwen en kinderen krijgen. En zorg ervoor dat ook je kinderen trouwen, zodat ook zij weer kinderen krijgen. Laat jullie groep niet kleiner worden, maar juist groter. Bid tot de Heer voor Babel, de stad waar jullie naartoe gebracht zijn. Doe er je best voor dat het goed gaat met die stad. Want als het goed gaat met Babel, dan gaat het ook goed met jullie. En een stukje verderop. Dit is mijn besluit, zegt God tegen het volk van Israël. Dit is mijn plan met jullie. Het zal goed met jullie aflopen en niet slecht. Ik zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie nieuwe hoop geven. De situatie van ons is totaal anders dan toen. Waar denk ik wel een beetje op lijkt. Ik heb daar een paar maanden terug ook iets over geschreven. Op het moment dat het volk daar in ballingschap was, was er zo'n gedachte van, ja, we zitten alleen maar in de ellende. En wanneer gaat dit voorbij? En er was een soort apathie over het volk gekomen. Mensen leefden hun leven eigenlijk niet meer. Ze zaten alleen maar te wachten tot de ellende voorbij was. Nou, en dan geeft God hen een hele specifieke opdracht en zegt van, hey, stop daarmee. Het komt uiteindelijk goed, maar waar je nu bent, daar moet je leven. Dat hoeven wij dus niet allemaal letterlijk op onszelf toe te passen, maar het gaat erom dat wij nu leven. En toen dacht ik, ja, als je dit toepast op de situatie waar wij in zitten, hoe moeilijk het ook is, laten we niet proberen te denken van, ja, als nou straks dat weer mag en als dat weer kan, want dan mis je een heel stuk. We leven vandaag in deze situatie. En ik heb het eerder gezegd, laten we kijken naar wat wel kan en niet naar wat niet kan, want dat drukt je neer. En ik geloof dat God ons zo wil bemoedigen om te zeggen, probeer die knop om te zetten en leef nu in deze pittige omstandigheden. Dat is geen garantie op een goede afloop. En die kan ik je ook niet geven. Ik kan niet zeggen, ik ben geen Trump. Ik kan niet zeggen, er komt straks een vaccin, er komt een medicijn en dat gaat helpen. En dat is great en dat is wonderful. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat God great en wonderful is. En dat God voor je zorgt. En dat je een vrede en een rust en een blijdschap ontvangt midden in de omstandigheden die ongekend is. Dus wij mogen met Gods hulp die knop omzetten. En daar wil ik je toe aanmoedigen. Dat heeft een basis. En die basis wil ik lezen uit een enkel vers uit Johannes 10. Waar Jezus prachtige dingen over zichzelf zegt. Johannes 10, vers 10. Daar zegt Jezus, een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Kijk, hoop is één ding, maar die moet wel ergens op gebaseerd zijn. En hoop in de Bijbel is altijd gebaseerd op het uitzicht dat God geeft. Op de redding die God geeft. En heel concreet in de persoon van Jezus Christus. En Jezus Christus zegt van zichzelf, en dat kun je lezen als je in de Evangelie leest, dat hij degene is die je beschermt en je draagt. Dat hij degene is die jou troost en je verzorgt. Dat hij degene is die jouw wonden verbindt en je heelt. Die je soms ook corrigeert. Die je vergeeft, je schoonmaakt en je heiligt. Dat hij degene is die je bevrijdt van angst. En dat hij je liefdevol aanmoedigt en aanvuurt. Jezus is degene die jou pas echt een nieuw perspectief kan bieden. Die jou echt een nieuw leven kan geven. Dus als je hoop wil putten, dan moet je die hoop altijd putten in en uit Jezus Christus. Nou, hoe werkt dat dan? Dat werkt denk ik op twee manieren. God kan dat zelf rechtstreeks doen. Jezus kan zelf tot jou spreken, kan jou heel rechtstreeks bemoedigen en kracht geven en al die dingen die ik net noemde. Maar hij werkt ook zo vaak door mensen heen. En dat was ook heel treffend in het kindermomentfilmpje. God geeft ons als een familie aan elkaar. Een familie die open staat om te groeien, om te leren. Die open staat voor nieuwe mensen, voor nieuwe familieleden. En in die familie laat hij ook zijn zorg zien door andere mensen die naar je omkijken. In onze gemeente doen wij dat via kringen of huisgemeentes of huiskerken of hoe je ze ook zou willen noemen. Dat maakt niet uit. Maar in die kring word je gekend door een aantal mensen en ken jij ook een aantal mensen. Daar word je gezien en gehoord. Daar zie je en hoor je ook zelf. Daar zorg je voor elkaar. En twee teksten die ik daar heel passend bij vond is Romeinen 1 vers 11 en 12. Waar staat, want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave om u te sterken. Of liever, om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. En in Colossenzen hoofdstuk 3 vers 12 tot en met 16. God houdt van jullie. Hij heeft jullie uitgekozen en nu horen jullie bij hem. En daarom moeten jullie goede dingen doen. Je moet van harte meeleven met anderen. Je moet vriendelijk zijn voor elkaar en geduldig. Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie fouten vergeven. Maar het allerbelangrijkste is, houd van elkaar. Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid. Jullie zijn uitgekozen om samen één kerk te vormen. Christus heeft jullie vrede gegeven. Laat zijn vrede jullie nu leiden bij jullie beslissingen en wees dankbaar. Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. Gebruik al je wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven. Zing liederen om God te eren. Zing alle liederen die de Heilige Geest je laat zingen. Wees dankbaar en zing voor God. Nou, als je dit op je in laat werken, dus die ontmoeting en het zorgen voor elkaar en het bemoedigen van elkaar, dan spreekt het voor zich dat daar ook een ontmoeting voor nodig is. Een ontmoeting in kleinere aantallen. Het is mooi om elkaar in grote aantallen te ontmoeten, maar dat is nog niet de ontmoeting waar het hier over gaat. Daar gaat het om kleine groepen mensen waarin je echt je leven met elkaar kunt delen. Waar dat niet kan, omdat je om wat voor reden dan ook niet aan zo'n groep deel kan nemen, of waar wel eens dingen spelen die gewoon te ingewikkeld zijn, die te heftig zijn, daar hebben wij als kerk een pastoraal team in. En Hans is ons daar al in komen versterken als kerkelijk werker pastoraat. En dat betekent dat hij niet is aangesteld om al het pastorale werk in de kerk te doen, zoals ik daar ook niet voor aangesteld ben. Maar dat hij samen met mij en anderen ervoor is om ons allemaal daarin te laten groeien en naar elkaar te laten omzien. Dat is een heel wezenlijk verschil. Want de keren dat Hans of Marion of anderen van het team of ik bij jou op bezoek zouden komen en met je zouden spreken, die kunnen natuurlijk heel waardevol zijn. Dat hoop ik dan ook maar. Maar die kunnen nooit vervangen het echte delen van het leven met elkaar, wat je in kleinere groepen kunt doen. Daarom hechten wij daar zoveel waarde aan dat dat gebeurt. Dat is de plek waar je echt familie kunt zijn, waar je dat echt kunt uitleven. Dat is niet Hans' enige taak, want ik zei het al, soms zijn de dingen gewoon te groot. En is dat bezoek en is juist dat één op één gesprek, dat hele persoonlijke contact goed. Als mensen in diepe ellende zitten, levensvragen hebben, geloofsvragen hebben. Als ze het niet meer zien zitten, als ze ernstig ziek zijn. Er kunnen zoveel dingen in je leven zijn. En dan is het goed dat er mensen zijn die heel persoonlijk namens Jezus Christus naar jou toe komen. Om jou weer verder te helpen. Om de verbinding met God weer te herstellen. In die zin, dat zijn best grote woorden, maar die zullen we straks ook horen. Komt Hans en komen anderen van dat team ook echt namens Jezus Christus. Maar weet je, ook als je elkaar in zo'n kleine setting ontmoet en je spreekt met elkaar, dan doe je dat ook namens Jezus. Dat is wat de Bijbel ons steeds laat zien. Wij zijn samen geroepen om samen die familie te zijn. Ik ben dankbaar, dat heb ik ook deze week me weer gerealiseerd. Ik ben dankbaar als ik denk aan hoeveel goeds er op dat vlak is in de gemeente. Als ik mensen spreek die ziek zijn, als ik in ziekenhuizen of andere plaatsen kom en ik zie hoeveel medeleven er is door kaarten, door telefoontjes, door bezoeken, dan zijn de mensen die ziek zijn daar altijd weer zo van onder de indruk. En ik ook, omdat ik denk, yes, dit gebeurt in deze gemeente. En er is heel veel betrokkenheid, ook betrokkenheid op de samenleving. Laten we dat vooral koesteren en er dankbaar voor zijn. Als je dat minder voor je ziet of gewoon denkt van ja, maar wat zou ik nou in deze tijd kunnen doen? Ja, dan wil ik het ook echt heel praktisch maken. Ga ook gewoon mensen thuis uitnodigen als je dat nog niet doet. Je mag er in ieder geval 3 uitnodigen. Nou, als je dat durft en je bent zelf gezond en je ziet dat zitten, bel eens iemand op van je kring of iemand anders uit de kerk. Iemand uit je straat, of dat nou een christen is of niet. Het kan tot hartstikke leuke ontmoetingen leiden. Wij hadden met onze, met onze buurtkring, onze Nederlands zoekgroep, hadden we een buurtbingo gedaan. Gewoon hartstikke leuk om eventjes te vertellen. Waar weer wat contacten uit ontstonden. Inmiddels ook alweer gegeten met een paar mensen bij ons thuis en we werden bij anderen uitgenodigd. En wat heb je dan leuke gesprekken? En wat komen er dan boeiende levensverhalen op tafel? Gewoon rondom het eten. Het is niet ingewikkeld. Maar wat zou het goed zijn om juist ook die simpele dingen te doen. Nodig mensen uit in je huis. Eet met elkaar. Bid met elkaar. Lees de Bijbel met elkaar. Als je kunt, ga wandelen in kleine groepjes. Er zijn zoveel dingen die we wel kunnen doen. Want ik ben er deze week nog meer van overtuigd geraakt. We hebben elkaar zo hard nodig. En als we elkaar niet ontmoeten, dan missen we iets heel wezenlijks van Gods familie. Als je dat nog te ingewikkeld vindt, omdat je dat gewoon niet ziet zitten, dan vraag even ons om hulp. Dan gaan wij dat initiatief wel voor je leggen en die contacten voor je verzorgen. Dus als je ervaart wat ik aan het begin van de week ervoer, dat verdriet en die boosheid, stop het niet weg. Ga ermee naar God. Spreek er met anderen over. Bid erover. Maar laat je ook meenemen in de hoop die God geeft. Laat je meenemen in het perspectief dat God je wil geven. En wees meer dan ooit samen die familie van God. Die familie die open staat ook voor anderen. En dan zul je zien dat God het zal zegenen.